Als inleiding tot de prediking lees ik u uit de Hebreeënbrief, de eerste versen. Hebreeën, het eerste hoofdstuk, vanaf het eerste vers. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij die de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord. Hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft. Voortreffelijker is dan die van hen. Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd: u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En verder, ik zal voor hem tot een vader zijn en hij zal voor mij tot een zoon zijn. Tot zover.
Wat een geweldig gedeelte is dit van de schrift. Er wordt zo enorm veel gezegd over de Heer Jezus. Eigenlijk, de basis van ons geloof ligt hier ook. We hebben vanmorgen het avondmaal gevierd. En hier wordt ook gesproken in dit gedeelte wat hij allemaal voor ons gedaan heeft. De reiniging van zonde tot stand gebracht. En daarom heeft hij ook de naam gekregen boven alle namen uit. Verheven. Ja, ik heb een andere vertaling. Uitnemende. De hoogste naam. Boven alle namen. Jezus Christus. Alhoewel in dit gedeelte wat we gelezen hebben met elkaar, komt die naam niet voor. Maar het is overduidelijk dat het gaat allemaal om hem. En in feite in de Griekse taal, niet dat ik die beheerste, maar een heel klein beetje ervan weet, wat je kan lezen in commentaren, is het eerste gedeelte eigenlijk één grote zin. Maar in ons taal gebruiken en ook in het Engels en vele andere talen, wordt het opgesplitst in 2, 3, 4 versen. Maar in de Griekse taal, de oorspronkelijke taal waarin het geschreven staat, is het één gedeelte. Geen punten. Het hoort allemaal bij elkaar. En het is ongelooflijk wat hier allemaal gezegd wordt van hem. Wij hebben allemaal een achternaam. En een voornaam. Sommige mensen hebben ook nog een tussennaam, ik ook. Jan-Pieter, Jean-Pierre. Hè? Maar andere mensen hebben nog heel wat meer namen. En hoe hoger je komt in de society, laat ik het zo maar uitdrukken. Of hogere klassen en families, worden er steeds meer namen toegevoegd. En zelfs in de koninklijke kringen dan stapelen de titels en de namen zich op. Ik hoorde van een vader in Ierland. En die kreeg een zoon en die noemde zijn jochie naar alle leden van zijn favoriete voetbalclub. Arm kind, denk ik. Als er ergens je handtekening moest zetten. Nou, dat is een ellende. Maar hij deed het. Je moet er maar je hele leven mee door. Je hele leven mee doen. Nu de Heer Jezus Christus heeft meer dan 250 namen en titels. Heel veel van jullie kennen ook wel Gerrit Vink. Hè, dat was zijn directeur van het kinderhuis voor een hele lange periode. Hij heeft een boekje daarover geschreven. Meer dan een naam. Nou, en deze drie versen worden ook zoveel gezegd over de Heer Jezus. En het eindigt met die uitdrukking. Hij heeft de naam boven alle namen uitgekregen. Een uitnemende naam heeft hij ontvangen. Dit boek, de Hebreeënbrief, geeft enorm veel belangrijke informatie door. Eigenlijk, ja, het is de basis ook voor ons christelijk geloof. En is het niet zo dat daar vandaag aan de dag zo aan getornd wordt? En heel wat mensen aan zijn gaan twijfelen. In allerlei kringen en kerken ook. Maar het leert ons zoveel belangrijke dingen. En ik hoop dat die ook overkomen, zo vanmorgen. Het eerste wat we hier leren is dat ons christelijk geloof beter is dan welke andere religie ook in de wereld. Daar hadden we het nog even voor de dienst over. Over boeddhisme, het christendom. We komen daar op terug. Het christelijk geloof is beter dan welke andere religie ook in de wereld. Zelfs beter dan het jodendom en het judaïsme. Een hele gevaarlijke uitdrukking, want de mensen vinden dat zo arrogant als je dat tegenwoordig zegt. Alle geloven leiden toch tot God. Het is net alsof je met elkaar een berg beklimt. Eén van deze richting, een ander van nog een andere richting. Maar het komt allemaal uit bij God. Maar zo is het niet. Het leert ons ook heel nadrukkelijk dat het Oude en het Nieuwe Testament zo nauw met elkaar verbonden zijn. Heel wat mensen ook die leggen het Oude Testament neer als een beetje onbegrepen boek en houden zich aan het Nieuwe Testament. Daar wordt genoeg in gezegd, je hebt het Oude Testament niet nodig, maar al die regeltjes. Maar de Bijbel leert ons zo, ook in dit stuk wordt ons duidelijk naar voren gebracht. Het is een eenheid. Het gaat samen. Het is onlosmakelijk verbonden met elkaar. En het derde wat hier geleerd wordt is, het leert zo ontzaglijk veel over de Heer Jezus. Wie hij is, over zijn afkomst, maar vooral ook wat hij allemaal tot stand gebracht heeft. De mensen aan wie deze brief gericht is, was, hadden nog niet zo erg lang een oude godsdienst de rug toegekeerd. En waren christen geworden. Maar ze hadden nog zoveel bagage bij zich. Ze droegen nog zoveel mee vanuit het verleden. En van een oude godsdienst. En tegelijkertijd waren ze nog echt helemaal nog niet los. En te volle van overtuigd wat ze allemaal gevonden hadden in dat nieuwe geloof. Ze waren als het ware in een niemandsland terechtgekomen. Ze zweefden nog ergens zo tussen, ja, wat ze vroeger geloofden en meegekregen hadden. En dat nieuw gevonden geloof. Nou, dat is een hele miserabele situatie. En daardoor waren ze ook zo in onzekerheid geraakt. Misschien zou het zo kunnen typeren. Ze waren op het punt beland dat ze hun eerste liefde voor de Heer, dat dat voorbij was. Die honeymoon. En die eerste week weer zo verliefd op die Heer. Zo geweldig. Die nieuw gevonden leidsman. Maar nu waren ze op het punt gekomen dat ze zich gingen realiseren wat ze in feite allemaal opgegeven hadden, wat ze allemaal achter zich gelaten hadden. Wat ze eigenlijk misten in dat nieuwe geloof. Een beetje onzekere situatie. En daar wordt de schrijver van deze brief, die stapt daarop in. En misschien hebben we allemaal wel eens zo'n dergelijke ervaring of een periode achter de rug. Eerst leef je helemaal in de wolken. De Heer is zo goed voor je. Hij heeft je beschermd voor allerlei gevaren en moeilijkheden. En de aanvallen van de boze. Maar dan ben je weer met je beide benen op de grond terechtgekomen. Je staat in de realiteit van het leven. Maar dan komt er een crisis op je af. Tussen het oude en het nieuwe. Tussen het vlees en de geest. Tussen wat we achter ons gelaten hebben. En het nieuwe wat we gevonden hebben. En deelgenoot zijn geworden van het koninkrijk van God. Ze vroegen als het ware af. Hebben we wel de juiste beslissing genomen? Ze kenden nog niet dat lied. Ik heb besloten de Heer te volgen. Teruggaan is niet mogelijk meer. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Dat kenden ze nog niet. Maar u wel, denk ik. Misschien kunnen we dat zingen met elkaar. De brief aan de Hebreeën heeft een geweldige, duidelijke boodschap over dag aan de dag. Het zegt, als we het samenvatten, komt het door veel hoofdstukken heen, die boodschap. Kijk niet achterom. Ga door, go on, press on, loop de wedstrijd, leg al het kwade af, leg de zonde af. Het staat je zo gemakkelijk in de weg. Leef dicht bij de Heer, kijk naar Jezus, richt je ogen op Hem. Hij is je leidsman en Hij zal het ook volleinde. laat je door de niets en de niemand afleiden. Mensen zeggen, oh, je kan gemakkelijk door die mensen van de Karel Rogierstraat gehersenspoeld worden. Je op een ander denkbeeld brengen. Als het ware. Je laat je handen vol met modder en vuiligheid. Laat die toch vallen. En je krijgt twee handen vol met goud voor terug. Zo kostbaar is ons geloof. Laat al dat andere vallen. Laat het achter je. Heel de boek moedigt ons aan om het spoor en de weg van Jezus te gaan. Net als Paulus, die zegt, hetgeen we bereikt hebben in dat spoor, dan ook verder. Toen ik zelf nog maar net tot bekering gekomen was, ergens in de 60e jaren. Toen was er een groep de Navigators. En dan kon je een schriftelijke Bijbelcursus bij volgen. En daar stond bovenaan altijd, hetgeen we bereikt hebben, in dat spoor verder gaan. Laat de moed niet zakken als het tegensteekt. Vond het zo'n leuk lied als je in de put zit of zo. Maar laten we op een hoger niveau komen. Een toontje hoger gaan zingen. Groei, al worden we nog zo oud, houd nooit op. Ik zei wel eens tegen de Thai mensen die dan tot geloof gekomen waren. Het is net als op een fiets zitten. Je moet blijven trappen en blijven sturen, anders val je om. Doorgaan in het spoor van Jezus. Deze brief is uniek. Er wordt geen naam genoemd, ook niet een adres, geen groet. Het begint meteen met het hoofdthema. De schrijver wilde als het ware geen tijd verliezen met enveloppen te schrijven, omslagen te stoppen. Hij valt meteen met de deur in huis. En dan die drie versen. Ik hoop daar nog eens meer over te kunnen delen met u. Ze zijn uniek, uniek. Wat hier gezegd wordt, ik zei het al, het is eigenlijk één stuk. Maar hier wordt het opgedeeld in verschillende versen. God is het subject. Jezus is het onderwerp. Maar het is allemaal één geheel. Niets is van elkaar te scheiden. Ze zijn zo verweven met elkaar. Het is als echt ook de drie eenheid die hier naar voren komt. Zo vraag ik, ja, ik kom nog altijd wel terug op Thailand, waar zoveel van ons leven, de helft van ons leven, achter de rug ligt. Want de vroeger die nieuw geworden christenen, tot wie moeten we eigenlijk bidden? Tot God de Vader? Hele reële vraag. Of moeten we bidden tot God de Zoon? Nou, ik moet u eerlijk bekennen. Dat is nooit voor mij een probleem geweest. Daar heb ik ook nooit geen probleem van gemaakt. Want als je bidt tot God de Vader, bid je in feite tegelijkertijd ook tot God de Zoon. Want je vraagt het door Jezus. Ik heb ook altijd het gevoel, nog steeds, je bidt tot ze alle drie tegelijk. Je bidt tot God de Vader. Je vraagt het in de naam van Jezus. En je bidt, als het goed is, ook in de Heilige Geest. zo nauw en intens is alles met elkaar verbonden. Hier zien we dan ook, we gaan er helemaal van op uit. Het bestaan van God wordt nooit, of nergens trouwens in de Bijbel, ter discussie gesteld. Daar gaat men gewoon van uit. Dat staat vast als een paal boven verwelzen. Hij is de eeuwige, de almachtige, die is, die was en die komt. Daar valt absoluut niet aan te tornen. Laten we niet twijfelen. Daar spreekt deze brief over. Hier worden twee woorden gebruikt. En toen ik ze weer opnieuw las, ik kreeg er gewoon kippenvel van. Ik werd er koud van, als het ware. En dat zijn deze woorden. God sprak. God spreekt. Is dat niet geweldig? Er zijn allerlei geloven, allerlei goden. Maar ze houden de mond. Geven een stel leefregels door allerlei mensen. Die ze noemen hun dienstknechten of profeten. Maar God zelf, hun God, spreekt niet. En als je iemand wil leren kennen, dan moet je naar hem luisteren. Als we elkaar willen leren kennen en de achtergronden van elkaar willen weten, moet je luisteren en met elkaar praten. Maar al die goden, ze doen de mond niet open. Hoe kan je ze leren kennen? En daarom, het is zo mooi wat hier ook in het eerste vers staat. God heeft gesproken. Op vele wijzen, op vele manieren. Hij speelde geen verstoppertje. Hij verschuilde zich niet achter de wolken. Hij sprak met de mensen, met zijn dienstknechten. Luistert u ook naar hem elke dag? Hij wil ook met u communiceren. Velelei manieren. Niet één methode, maar door situaties, door omstandigheden. Op zoveel manieren. Hij is aan het woord. Ook in onze wereld. Wij hebben een sprekende God. Er zijn wel contrasten in de manier waarop God spreekt in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament. Maar het is dezelfde God die aan het woord is. Velelei wijzen, heel veel verschillende manieren. En daarom komt er ook die uitdrukking. Het Nieuwe Testament is toch beter. En dat lees je in de volgende hoofdstukken ook. Niet dat je het Oude Testament naast je neer kan leggen. Het is allemaal aanvullend. God sprak in het Oude Testament door de profeten. Maar nu is het Nieuwe Testament beter, omdat God door zijn Zoon Jezus spreekt. Oude Testament, het is eigenlijk wel een groot verschil. Hij sprak door de profeten, hij sprak door engelen, door Mozes, door Jozua, Aaron, Melchizedek, priesters. Allemaal hele goede dingen. Maar nu spreekt hij. De laatste openbaring door zijn Zoon. En dat is zo belangrijk. Dit is weer iets waar de wereld een aanstoot aanneemt. Ze accepteren dat niet. God die spreekt. Gewoon, ik zie alleen maar ellende en van alles en nog wat. Wordt er tegengesproken. Ook sprak God in het verleden maar tot één natie. Tot de Joden. Dat uitverkoren volkje van God. De Bijbel is de openbaring van God. Dat dat ene volkje, heel in bijzonder dus het Oude Testament. God sprak niet tot allerlei verschillende naties. Niet tot de Amerikanen of de Chinezen, Romeinen of Afrikanen. Tot dat ene volkje beperkte hij zich in het bijzonder. En waarom? Als God een openbaring gegeven zou hebben in Amerika, wat de Mormonen geloven door Joseph Smith, ook een profeet, dan zou de wereld verdelen. Of als God alleen maar, tot de Europeanen gesproken zou hebben. Er zou een geweldige verdeeldheid, of Australië, of noem al die werelddelen maar op, dat ieder werelddeel een andere openbaring gehad zou hebben. Het zou de mensheid verdelen tot op het bot. Maar God wil juist dat er een eenheid is. En daarom door dit volkje is die eenheid ontstaan. We moeten naar de God van Israël, de vader van Jacob, Isaac en noem ze maar allemaal op luisteren en zijn standaard vasthouden. Wees heilig, zegt de Heere God ook, want ik ben heilig. Al die andere volkjes, als ze allemaal hun eigen openbaring hadden, als God tot hen apart gesproken zou hebben, ze zou trots geweest zijn te zeggen, wij hebben de Messias, wij hebben ons geloof. En jullie hebben nu, jullie geloof, houd je daar maar aan. Iedereen het zijne. Maar zo is het niet. God sprak tot onze voorouders, door de profeten, grote mannen van God, geloofshelden van de eerste rang. Ik noem een voorbeeld Jesaja. Wist je dat hij hele boek, 66 hoofdstukken, en hij is verdeeld als het ware in een oud en een nieuw testament, maar het wordt ook bij elkaar gebracht. Schitterend. En deze man werd in een volgens de Joodse traditie in een holle boom gestopt. En later werd die boom met Jesaja erin doormidden gezaagd. Lezen we ook in de Hebreeënbrief bij de geloofshelden. Hij was er ook een van. Of denken aan Jeremia in een put met slijk gewonnen. Tot bijna tot aan zijn lippen toe. Ze moesten allemaal veel doorstaan. En dan lezen we ook in het Nieuwe Testament. O Jeruzalem, Jeruzalem, wat de profeten dood. Wist u eigenlijk hoeveel keer dat er in de Bijbel staat? God sprak of God spreekt. En zo zegt de Heere. Ik heb het niet nagegaan, maar 3808 keer een levend woord. Of ik ben de grote, ik ben. God sprak en spreekt. Voor het samenstellen van dit woord ook, nam hij de tijd 1500 jaar, door allerlei dienstknechten, 40 in totaal. En niemand van hen had de volle waarheid. Allemaal, dat heeft u wel eens eerder gehoord, denk ik. Allemaal als met een klein stukje van die waarheid. En je moet zoeken om zo toch het hele evangelie te ontdekken, ook in het Oude Testament. Het waren beslist geen primitieve ideeën die ze doorgaven. Maar alleen ze waren niet compleet. Dat is pas in het Nieuwe Testament. En daarom ook weer gezegd, die nieuwe openbaring door de Zoon van God is beter dan al dat andere. Henoch sprak over Gods gerechtigheid en genade. Jesaja had het over de heiligheid van God. En allemaal hadden ze een bijzonder aspect. Maar nu hebben we totaal de waarheid. De geboorte werd vermeld. De bediening van Jezus. Het verraad, zijn dood, zijn opstanding. De hemelvaart. Alles wordt toch vermeld. Soms in een gedicht of een stukje poëzie. In spreuken, zelfs een musical komt erin voor. Habakuk. Voorspellingen, geschiedenis, gelijkenissen, een liefdeslied, visioenen. Zoveel wijzen. Verschillende manieren dat God gesproken heeft. Soms in het donker en dan weer in het zuizen van de wind. Eén boek, maar er is nooit een editor geweest. Een menselijk iemand die dat samengevat heeft. Alles gebeurde door de Heilige Geest van God. God wilde zo graag al die waarheden samenbrengen. En dat deed hij in de gestalte van zijn zoon. Het laatste dag. Hij spreekt door zijn zoon. En in hem, zo staat het toch in Colossenzen, hoofdstuk 2, vers 9, woont de volheid van God, de Godheid lichamelijk, vlees geworden wordt. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Dat heeft u wel eens eerder gehoord, denk ik. Prijs de Heer, laat het gegrift zijn in ons hart, zoals wij gegrift zijn in zijn handpalmen. Die doorboorde handen waaraan hij stierf aan het kruis. Fijn dat we dat vanmorgen weer zo duidelijk in ons midden ook konden zien en proeven. Dat brengt dus ook tot een ander punt. We mogen nooit iets eraan toevoegen. Het was compleet. Maar de wereld zegt, en misschien sommige van onze familieleden of kinderen zeggen, oh, dit boek is achterhaald. Het is ouderwets. Maar zo is het niet. Het is en blijft Gods woord. God spreekt wel tot ons. En soms krijgen we wel eens een hele belangrijke boodschap door. Maar we mogen het nooit boven de Bijbel stellen. Dit is de maatstaf. Voor eens en voor altijd. Het is onveranderlijk, zoals God ook onveranderlijk is. Hij was, hij is en hij komt. De laatste woorden. En er rust ook een vloek op. Openbaring, het laatste vers. Als we daar eens niet aan houden, er wat van aflaten, denk ik, nee, dat kan niet, dat is allemaal. ouderwets, uit die cultuur, er is geld niet voor ons. Er wordt van alles gezegd. Dus, daar mogen we ons nooit aan schuldig maken. Is niet geweldig. God die spreekt ook vandaag nog. Heden wordt het woordje genoemd. Tot ons. We hebben nooit Jezus gezien in het vlees. Alleen maar door het geloof. Raken we daar niet opgewonden van dat we er toch bij betrokken waren? Hij hield al rekening met ons. En al die wereldse religies. Daar heb je het boeddhisme, het hindoeïsme, sintoïsme, confucianisme. Zoveel verschillende geloven. En wat zeggen zij? Wij zijn een oudere godsdienst dan het christendom. Dus zijn wij beter. Maar niet wijzer. Onthoud dat goed. Met uitzondering van de islam. Niet ouder dan het christendom. Jonger juist dan het christendom. Zo'n 600 jaar. En daarom zeggen zij... Ons geloof is beter dan het christelijke geloof. Als u ooit conversaties aangaat met deze mensen. Ja, probeer het maar te vermijden, want ze zijn er zo van overtuigd. Zij zeggen, wij hebben ook een profeet. Beter als Jezus, jonger dan Jezus. Nieuwe ideeën, betere ideeën. Ja, ze hebben een profeet. Maar ik durf volmondig te zeggen, een valse profeet. Hij kan de mensen niet behouden. Ik moet denken, om dit duidelijk te maken. Hier worden elk jaar de autosalon gehouden, toch? Hè? Elk jaar? Of één keer in zoveel tijd, toch? En dan worden de nieuwe modellen geïntroduceerd. En de mensen in de wereld die gaan ervan uit, alles wat nieuwer is, is beter. Er wordt wel gesjoemeld, hè. Heel veel zelfs. Maar ze zeggen, het is een beter model, zo goed. Een paar weken geleden mocht ik de auto van mijn dochter rijden. Nou kreeg ik hem niet op slot. Er ging een geweldige piep. Ja, ik was wat vergeten. Handrem te zetten of zo. Allemaal van die snufjes. Oh, ik dacht, liever mijn oude bak. Echt waar. Die doet het nog zo goed. Die heeft me nog nooit in de steek gelaten. Of ik naar Antwerpen kom, of naar Friesland, of naar Wallonië moet. Altijd staat hij klaar en ik weet het beste hanteren. Dus alles wat nieuwer is, hoeft echt niet altijd beter te zijn. Maar in onze wegwerpmaatschappij geldt die regel wel. En dat zien we ook met de religie. Zoveel kerken lopen leeg. Op andere plaatsen groeit het geweld. Dus zelfs net aan de overkant van de grens zie je... In Zeeland wordt een kerk gebouwd waar ze in de diensten meer dan 2000 mensen verwachten. Verschillende keren op een dag. Is niet geweldig. God spreekt. Hij leeft. Laten we ons vasthouden aan zijn woord. Al die religies. Ja, ze zijn niet beter. En helpen de mensen ook niet. Kunnen geen eeuwig leven geven. Alleen God door zijn Zoon, Jezus Christus, Hij bracht de waarheid en het eeuwige leven. Al wat we nodig hebben is Jezus alleen. Laat je van dag tot dag door Hem leiden. Immers, nu spreekt Hij door zijn Zoon. En laten we zorgen dat we een luisterend oor hebben. En als het ware een gebed op ons hart. Spreek, Heere, vult u het in, want uw knecht hoort. Amen.